Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. De afgelopen weken, of sorry, dagen, liepen lezers op om nu er gevaccineerd wordt in ons land. De vragen die ze hebben hierover naar ons op te sturen. En een aantal daarvan die leggen we zo meteen voor aan Ger Rijkers. Hij is professor biomedische wetenschappen en immunoloog. En bij mij hier in de studio staat Chris van Mersbergen. Chris, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, Chris, dat vaccineren begon woensdag in Veghel. Daarna kwamen verschillende ziekenhuizen diezelfde dag. Vandaag zijn er grote prikstraten geopend, Rotterdam Airport en in Houten. Hoe snel gaat dit vaccineren?
De eerste week, eigenlijk van de week, gaat het nog niet zo heel snel, omdat er nog niet zoveel vaccin beschikbaar is. In de ziekenhuizen zijn ze dus inderdaad ook begonnen. Daar moeten 30.000 medewerkers moeten een prik krijgen. De verwachting is dat dat maandag ongeveer klaar is. En dan heb je de medewerkers van verpleeghuizen en van instellingen voor gehandicapten. Die zijn nu dus woensdag ook begonnen. En vandaag maakte de GGD bekend dat de 200.000 mensen die nu in aanmerking komen voor zo'n prik, dus het vaccin dat beschikbaar is, dat alle afspraken daarvoor zijn volgeboekt. Dus het gaat op zich best hard. Deze week zijn er naar verhouding nog niet zo heel veel prikken gezet. Dus dat wordt de komende weken langzaam
opgeschaald.
Ja.
En ik begrijp dat maandag zijn ze klaar, maar begrijp ik dan dat ze in het weekend doorgaan?
De GGD prikt in ieder geval in het weekend wel door. Dus dat gaat redelijk gestaag. Maar zoals ik al zeg, het hangt eigenlijk meer om het beschikbare vaccin. Er is gewoon nog niet zoveel beschikbaar. Dus op zich zegt de GGD ook van prikkers hebben wij genoeg. Ze kunnen iedere dag prikken, maar er moet er wel een vaccin zijn. Dus daar is het soms nog een beetje wacht op.
Even voor de duidelijkheid, we hebben het hier al vaker over gehad. Maar hoe ziet dat vaccinatieschema er ook alweer uit?
Ja, dat heb ik nog even voor de zekerheid uitgeprint. Zoals we al zeiden, je hebt dus de medewerkers van de verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen en van de ziekenhuizen. Dat zijn eigenlijk de mensen die het meest in aanraking komen met coronapatiënten. Die zijn als eerste aan de beurt. Dan heb je groep nummer 2, dat zijn de bewoners van die instellingen. Dus van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapt of verstandelijk beperkte. Dan heb je nummer 3, die lettertjes zijn klein hoor, maar dat zijn de mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie. Dus gewoon mensen met een onderliggend medisch probleem, die dus extra risico lopen op corona. Dan heb je de vierde groep, dat zijn eigenlijk de ouderen die thuis wonen. Mm-hmm. Dat is echt een hele grote groep, die komt daarna aan de beurt. Dan zitten we ongeveer al in februari, maart. Het kabinet is nog aan het onderzoeken om te kijken dat die iets vroeger aan de beurt kan komen. Dan heb je de vijfde groep. Dit is allemaal grofweg hoor, maar dat zijn de overige zorgmedewerkers. Dus niet in de acute zorg werken of niet heel vaak met coronapatiënten in aanraking komen. En dan de zesde groep. En dan zit je in het tweede kwartaal, dus april of mei. En dat zijn wij. De, wat zou ik zeggen, 18 tot 60 jaar.
Ja, wat ik dacht dat
zonder, 18 tot 60 jaar zonder medische indicatie noemen ze dat. Eigenlijk, dus dat is de volgorde een beetje. En dan, voor je klaar bent, is het derde kwartaal 2021.
Misschien is deze vraag te specifiek hoor, voor nu. Maar weten ze al hoe ze die laatste groep dan gaan inenten? Wordt daar onderscheid in gemaakt? Ik bedoel, wie gaat er eerst?
Wordt er
van boven naar beneden gewerkt?
Dat is nog niet bekend eigenlijk. Dus dat, ik denk dat ze ook hebben gedacht van zover zijn we nog niet. Dus we kunnen nog even over nadenken. Maar er zijn bijvoorbeeld, je hebt soms even van die lobby's van leraren, politieagenten die dan zeggen, nou, laat ons nou eerst, want wij hebben een vitaal beroep. Maar dat is nog niet gespecificeerd. Dus dat is, je zou ook kunnen zeggen van we beginnen met de mensen van 50 tot 60 en dan ga je naar beneden. Of dus je hebt allerlei varianten. Je kunt ook op alfabet gaan.
Nou, daar moeten we dus nog eventjes op afwachten. Ja. Die eerste prikken zijn dus gezet. De afgelopen dagen zagen we die beelden voorbij komen van de zorgmedewerkers die de prik krijgen.
Dat je zo snel dat we dit vaccin voor elkaar en dat we dit nu hebben mogen ontvangen. Ja, dat is echt wel mooi van de wetenschap en van de farmaceutische industrie en die samenwerking.
Echt gaaf.
Ger Rijkers, immunoloog, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat dacht u woensdag toen de eerste prikken werden gezet, de eerste vaccins werden gezet?
Nou, ik was in eerste instantie toen ik de gegevens zag van de studie van Pfizer met werkelijk het fantastische resultaat, was ik heel erg opgewonden. En daarna kom je een beetje in de stemming dat je zit te wachten op de start van die 11-stedentocht. Dat duurt en duurt en je weet hoe lang het duurt, maar toch kun je bijna niet wachten. En dan eindelijk, it heat on, dan gaat het gebeuren. Dus dit was toch voor de Nederlandse geschiedenisboeken een belangrijke dag. Ja, zeker.
Nou, we hebben de vragen van onze lezers en onze kijkers verzameld. Die gaan we met u delen. En een van hen is Willeke uit Hattermerbroek. Willeke heeft in maart corona gehad en kreeg het in december helaas nog een keer. En zij vraagt zich af wat deze vaccinatie dan met haar lichaam gaat doen.
Ja, als je corona hebt doorgemaakt, dan ben je in de meeste gevallen wel beschermd tegen nog een keer het krijgen van dezelfde ziekte. Maar zij niet. En dat zou kunnen betekenen dat haar afweersysteem echt niet goed genoeg is om tegen dit virus weerstand te bieden. En daarom heeft zij extra reden om dit vaccin wel te willen. Er is geen enkel risico dat bij haar dit vaccin een vervelendere bijwerkingen zou geven dan bij anderen. Dus zij zal baat hebben bij dit vaccin.
En wat zijn dan de risico's voor iemand die al een flinke dreun heeft gehad van corona?
Ja, kijk, ex-COVID-patiënten die kunnen helaas langdurig nog echt vervelende bijverschijnselen hebben. Extreem moe, je ruikt niet goed, je kunt gewrichtsklachten hebben. Dus ik kan me voorstellen dat je je dan niet heel prettig voelt. Je voelt je zeker niet heel prettig. Maar ik kan me goed voorstellen dat je dan niet het risico wilt lopen om nog meer klachten te krijgen. Nee. Maar daar hoef je echt bij dit vaccin niet bang voor te zijn. Het kan wel zijn dat je op de plek waar je bent gevaccineerd, dat even pijn doet. Dat je een paar graden verhoging krijgt. Dat zijn eigenlijk tekenen dat je immuunsysteem op volle kracht aan het werk gaat. Maar dat is allemaal mild en is met een dag, hooguit 2 dagen, weer helemaal weg.
Dan is er ook verschil in vaccins. Bijvoorbeeld Irmgard de Vries uit Amsterdam heeft hart- en longfalen. En hij vraagt zich af of hij dan zelf voor een vaccin kan kiezen. Want hij geeft dan aan, hij heeft zelf het voorkeur voor het AstraZeneca-vaccin.
Ja, ik begreep dat je dat zou willen. Dat je zelf die keus zou kunnen maken. Ik denk 1 dat dan toch altijd in overleg met degene die je gaat vaccineren zou moeten zijn. Dus stel dat je huisarts is, dan kan je dat met de huisarts overleggen. Maar over het algemeen zijn het beslissingen die voor grotere groepen worden gemaakt. Dus als jij oud bent en er is een vaccin, bijvoorbeeld het Moderna-vaccin, dat werkt echt heel goed bij ouderen, dan zul je in eerste instantie in aanmerking komen voor het Moderna-vaccin, et cetera.
Ja, Chris, hier ligt al richtlijnen voor
vast. Ik heb het nagevraagd bij het ministerie en daar was iemand die zei, het is geen keuzemenu. Dus het is gewoon zo, er wordt een keuze gemaakt van inderdaad ouderen, Moderna-vaccin of Pfizer of wat dan ook. En dan in principe moet je gewoon dat vaccin nemen. Kun je niet zeggen van ik wil een andere. Dat is in principe nu in ieder geval nog niet mogelijk. Dus nee.
Daar moeten we dus nog op wachten. Ja. Dan hebben wij de volgende vraag van Dris. En ik ga even kijken of we daar een instartje van hebben.
Hallo, ik ben Dris. Waarom krijgt de zorgmedewerkers eerst een vaccin?
Meneer Rijkers, kunt u daar antwoord op geven? Waarom onze zorgmedewerkers de eerste vaccins krijgen?
Ja, we hebben nou 2 soorten zorgmedewerkers. 1, mensen die in ziekenhuizen werken. Die krijgen als eerste het vaccin omdat zij de verzorging geven aan patiënten met COVID en zij dus zelf besmet kunnen raken. En de ziekenhuizen lopen over, dus je wilt absoluut niet dat ziekenhuismedewerkers zelf ziek thuis zijn. Dat is de ene kant van de medaille. Andere kant zijn zorgmedewerkers in verpleeghuizen. Daar vormt de bewoners en de patiënten die zij moeten verzorgen, die lopen groot risico om ernstige ziekte te krijgen als ze in aanraking komen met het virus. Daarom worden de medewerkers daar gevaccineerd. Dus het is zowel om jezelf te beschermen wanneer je in een ziekenhuis werkt, of om anderen te beschermen wanneer je in de verzorging werkt.
Helder. Dan hebben we aan de telefoon Janine Hamers. En Janine heeft een vraag over het vaccineren van haar 16-jarige dochter.
Goedemiddag. Mijn dochter Anna loopt thuis bij een zorginstelling 3 dagen per week. Ze heeft van de week een vaccinatieoproep gekregen. En toen ik met het GGD belde om een afspraak te maken, werd mij medegedeeld dat ze daar niet voor in aanmerking komt, omdat ze pas 16 jaar is. En dat vind ik wel zorgelijk. Want ze komt immers 3 dagen per week met bewoners van de zorginstelling die toch wel vatbaar zijn.
Ja, meneer Rijker, er zullen hier vast wel meer gevallen van zijn. Dat je 16 jaar bent, maar wel al werkt in een verpleeghuis. Kunt u daar antwoord op geven waarom zij dan dat vaccin niet mag?
Nou, ik denk dat moeder heel erg terecht die opmerking maakt. Waarom komt mijn dochter niet in aanmerking? Volgens haar instelling, namelijk omdat ze een uitnodiging heeft gekregen, komt ze wel degelijk in aanmerking. En ik vind ook dat ze in aanmerking komt. En ik denk dat de GGD toch heel snel goed moet nadenken hoe dat zit met de categorie tussen 16 en 18-jarigen. Mensen die werken in de zorg, want je kunt het ook in ziekenhuizen voorstellen met leerlingverplegers en verpleegsters. Dat die wel degelijk in aanmerking komen om te worden gevaccineerd.
Chris, wat denk je dat Janine hier zou moeten doen?
Of haar dochter? Ik denk voorlopig kan ze nog niet zoveel doen. Ik heb het nagevraagd bij zowel het RIVM als bij het ministerie van Volksgezondheid. En zij zeggen allebei dat Pfizer-vaccin dat er nu is, dat is in principe geschikt voor ook kinderen vanaf 16, zeg maar. Dus 16, 17-jarigen. Maar het kabinet heeft de keuze gemaakt om pas vanaf 18 plus te gaan vaccineren. En er wordt dus voorlopig in ieder geval geen uitzondering gemaakt voor zo'n geval als dit bijvoorbeeld. Dus dat, ik heb inderdaad ook meerdere experts gesproken, waaronder Ger. Die zeggen ook van, het is niet echt logisch wat eigenlijk al gezegd wordt. Dus daar zou eventueel nog wel naar gekeken moeten gaan worden of daar toch niet een uitzondering gemaakt kan worden.
Ja. Ja, maar voor nu kan zij eigenlijk niets doen?
Nee, in principe niet. Nee.
Oké. Okay. Janine, ik hoop dat hiermee je vraag beantwoord is. Ook al is het antwoord niet per se heel fijn. Chris, dan blijf ik bij jou. Linda Ploemacher uit Den Haag die vraagt zich af of reisorganisaties, theaterzalen, festivals mogen eisen dat je een vaccinatiepapiertje laat zien als je gebruik wilt maken van de diensten.
In principe, het is een beetje nieuw gebied eigenlijk. Want dit zijn we in Nederland natuurlijk niet echt gewend dat het zo hard nodig is. Maar in principe, juristen zeggen dat ze dat kunnen inderdaad. Dus ze kunnen die eisen stellen. Op zich staan ze in hun recht. In de wet is er eigenlijk nog niet zo heel veel over vastgelegd. Maar de private ondernemingen, zoals bijvoorbeeld de festivalorganisator of zo, die zouden dat kunnen doen. De vraag is wel van, moet je dat willen? Omdat je dan echt onderscheid gaat maken tussen mensen. Dat is bij festivals al heel vervelend. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld openbare gebouwen, dan kun je ook de vraag gaan stellen van, nou mag iemand die niet gevaccineerd is het ziekenhuis in. Ja, nou, als iemand zorg nodig hebt natuurlijk wel, maar dat ligt allemaal heel erg lastig. Aan de ene kant heb je natuurlijk de volksgezondheid, dat mensen zeggen van, nou, als jij niet ingeënt bent, dan vorm je een gevaar voor de volksgezondheid. En aan de andere kant heb je in Nederland natuurlijk echt de vrijheid om te zeggen van, ik wil dat vaccin wil ik gewoon niet en ik heb recht om mijn eigen beslissingen te maken. Dus dat botst een beetje. De verwachting is dat daar het komende half jaar, dat daar echt of wetgeving over gemaakt gaat worden, of bijvoorbeeld dat er festivalorganisatoren zijn die zeggen van, ik ga het gewoon eisen. Ja. En dat er dan rechtszaken aangespannen worden door mensen die zeggen van, ik wil wel naar het festival, ook al ben ik niet gevaccineerd. En dat zo op die manier een beetje de jurisprudentie, zeg maar, opgebouwd moet worden. En dat is toch iets waar het nog niet helemaal duidelijk is, zeg maar. Dat is echt nog wel een spannend.
Maar dat is dus omdat het private ondernemingen zijn.
Ja, dat ze in principe, nou ja, wat ik al zeg, het is niet zo heel goed vastgelegd in de wet. Maar in principe wordt er wel gedacht van, als jij een eigen bedrijf hebt, dan mag je zelf bepalen wie laat ik binnen en wie laat ik niet binnen. Dus dan kun je eventueel ook zeggen van, ik laat mensen zonder vaccin niet binnen of zonder vaccinatiebewijs in ieder geval. Dus dat zou kunnen.
Dat is nog een grijs gebied wat we gaan onderzoeken de komende tijd.
Het is niet echt een leuke, eigenlijk niet echt leuk, hè, dat je onderscheid moet maken tussen mensen. Dus dat is
want in een ziekenhuis mogen we bijvoorbeeld niet kijken naar de gegevens van verpleegkundigen die zich wel of niet hebben ingeënt.
Bijvoorbeeld. Dus, ja.
Dan gaan we naar een vraag van Corina.
Ik ben Corina en ik zou heel graag willen weten wat de lange termijn effecten zijn van het coronavaccin.
En meneer Rijkers, kom ik weer bij u. Wat zijn de langere termijn effecten van het vaccin?
Ja, dat ga ik eerst beantwoorden en daarna wil ik toch nog iets zeggen over verplichte vaccinatie, met name in de gezondheidszorg. Eerst, wat zijn de lange termijn effecten van het coronavaccin? Dat je beschermd bent tegen de ziekte. Dat is het lange termijn effect. Zijn er, en dat is ook een gewenst lange termijn effect, zijn er ook ongewenste lange termijn effecten? Nou, de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat dat voor dit vaccin nog niet bekend is, omdat het vaccin er nog niet zo lang is. Hè? Want we denken dan over een periode van 10, 20 jaar. Ik kan wel zeggen dat alle andere vaccins die er gebruikt worden, alle andere, dat daar nergens vervelende lange termijn effecten op grote schaal voorkomen. Het is natuurlijk nooit uitgesloten dat er iets gebeurt op lange termijn, maar dat wordt ook super moeilijk om dat nou aan je vaccinatie te linken. Stel dat ik over 10 jaar reuma krijg, dan kan ik toch nauwelijks beweren dat dat komt omdat ik 10 jaar geleden ben gevaccineerd met het coronavaccin. Dus we moeten dat goed in de gaten houden. Dat gebeurt ook in Nederland. Daar hebben we LAREP voor, het instituut wat alle bijwerkingen registreert. Dus ook heel zeldzame bijwerkingen, die komen daar bij elkaar. En dan wordt ogenblikkelijk onderzocht van, is er een mogelijk verband met dit vaccin? Maar om mevrouw kort te antwoorden, het belangrijkste lange termijn effect is dat je beschermd bent tegen de ziekte.
Oké. Dan wilde u nog wat zeggen over de verplichte vaccinatie?
Verplichte vaccinatie, dat is inderdaad een heikel onderwerp. Maar vergeet niet dat wanneer je in de gezondheidszorg werkt, dat je verplicht bent om je te vaccineren tegen hepatitis B. De ernstige vorm van geelzucht, zeg maar. En dat is nog erger. Er is niet alleen een vaccinatieplicht. Je moet ook kunnen laten aantonen dat jouw immuunsysteem er voldoende goed op heeft gereageerd. En als dat niet zo is, dan kun je helaas niet in de gezondheidszorg gaan werken. Dat is echt een plicht. En een mildere vorm van hepatitis die iedereen wel kent, geelzucht. Er zijn landen op de wereld, zoals Indonesië, daar kom je als toerist echt alleen maar binnen wanneer je wel tegen geelzucht bent gevaccineerd. Of je wilt of niet, dat moet. Dus het kan wel in bepaalde gevallen.
Ja, als we naar de andere kant van de wereld reizen, laten we ons allemaal...
Laten we ons allemaal vaccineren. Ja. Ik ken niemand die zegt van, nou, dan ga ik wel in Drenthe op vakantie.
Ik gok er gewoon even op.
Niet als alternatief voor Bali.
Nee, dat klopt. Dan kom ik bij de volgende vraag, meneer Rijkers. Die komt van Marianne Duivens van der Slik. Ze is 63 jaar oud, nog nooit gevaccineerd in haar leven. En ze vraagt zich af of deze coronavaccinatie, mocht ze die wel nemen, wat dat eventueel bij haar zou kunnen doen. Reageert ze hier bijvoorbeeld heftiger op?
Ja. Er zijn inderdaad mensen in Nederland die bijvoorbeeld op een geloofsovertuiging of de geloofsovertuiging van hun moeder, van hun ouders, ja, die als kind niet gevaccineerd zijn en later er niet meer aan gedacht hebben en dus gezond oud zijn geworden zeer veel profijt hebben gehad van de groepsimmuniteit die er heerst in Nederland. Komt zij in aanmerking voor een nieuw coronavaccin? Ja, zeker. Kan ze er baat bij hebben? Ja, zeker. Het coronavaccin zal even goed bij haar werken als dat het werkt bij andere mensen die wel als kind al allerlei vaccinaties hebben gehad. Het is geen reden om het daarom te zeggen van nou, dan zal het bij mij wel niet werken. Doet het echt.
Maar zal haar lichaam er dan anders op reageren?
Nee, dat is niet zo. Omdat je immuunsysteem is heel specifiek. Dus als jij tegen tetanus wordt gevaccineerd, dan krijg je een immuunrespons tegen tetanus en tegen niks anders. Een bescherming tegen tetanus en helaas tegen niks anders. En zo is het ook voor dit coronavaccin. Het levert een specifieke bescherming op tegen dit coronavirus.
Dan de volgende vraag, die komt van Patrick.
Het is duidelijk dat het virus zich blijft muteren. Is het vaccin wat ontwikkeld wordt, is dat ook werkzaam op de gemuteerde virus?
Meneer Rijkers, is dat vaccin ook werkzaam tegen die nieuwe versies?
Is een hele goede vraag. Als ik die gisteren had moeten beantwoorden, had ik dat niet met zekerheid kunnen doen. Dan had ik gezegd, waarschijnlijk wel, maar we weten het nog niet zeker. Ik wil ook zelf daarvan de bewijzen zien. En net uitgerekend vandaag komt van de University van Texas nog geen details, maar wel de mededeling dat het gemuteerde, zeg maar de Engelse variant, dat die evengoed door het Pfizer-vaccin wordt aangepakt als andere varianten van het coronavirus. Dus het antwoord is ja, het beschermt evengoed. Dat betekent niet dat er in de toekomst niet nog meer varianten kunnen ontstaan. Dat kan best, dat doen virussen in één keer. Dat kunnen varianten zijn die ernstiger ziekte geven of mildere ziekte. En Dat betekent dat we ook dit moeten blijven vervolgen en zo nodig de samenstelling van het vaccin later moeten aanpassen. Maar voorlopig hoeft dat nog niet. En gelukkig, zeg ik erbij, gelukkig is het zo dat de grote voorraden vaccin die we nou hebben, dus werkzaam zijn tegen alle varianten van het virus.
Dus ook tegen die Zuid-Afrikaanse variant?
En ook tegen die Zuid-Afrikaanse variant. Er zijn twee Zuid-Afrikaanse varianten. Eén daarvan is onderzocht en bewezen dat het werkt. En één andere variant is nog niet onderzocht, dat komt nog.
Oké, dan moeten we daar nog eventjes op wachten. Ja. Dan een vraag van Juliette. Juliette is 19 jaar. En Juliette maakt zich zorgen over de bijwerkingen op de lange termijn. We hebben haar nu aan de telefoon. Juliette, kan je ons vertellen wat je vraag is?
Hoi, dit is Juliette. Ik heb een vraag over wat het vaccin doet. Heeft het effect op je vruchtbaarheid?
Meneer Rijkers, heeft het effect op je vruchtbaarheid?
Ja, ik kreeg veel vragen over zwangerschap en vruchtbaarheid. Zwangerschap. In de studies die zijn gedaan zijn eigenlijk geen vrouwen die zwanger waren meegenomen. Dus er werd gezegd, als je zwanger bent, dan kun je niet meedoen. Maar er zijn natuurlijk altijd vrouwen zwanger zonder dat ze dat meteen zelf weten. Dus er zaten een klein aantal zwangere vrouwen toch in de studie, 12 bij elkaar. Die zijn natuurlijk toen heel goed gevolgd. Moeder en kind doen het allemaal heel goed. Er waren geen rare bijwerkingen. Dus ook al zijn er nog niet heel veel gegevens, de resultaten tot nu toe geven niks aan over enig risico daarop. Vrouwen die meededen die niet zwanger waren of nog niet zwanger waren, daar hebben we nu nog minder gegevens van, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit vaccin, en ook niet enig ander vaccin, een negatief effect op vruchtbaarheid zal hebben. Het virus wordt in je bovenarm ingespoten. Daar wordt spike-eiwit gemaakt door je spiercellen. Er komt echt helemaal niks van het virus komt in de geslachtsorganen terecht. Dus daar is geen enkel risico voor.
Okay. Nou, dan hoop ik dat Juliette de vraag hiermee is beantwoord. Dan hebben we een vraag van Issy.
Issy, mijn vraag is, als ik mezelf heb gevaccineerd, zou ik naar mijn oma toe kunnen gaan zonder mondkapje?
En meneer Rijkers, ik denk dat we daar allemaal naar verlangen, naar oma en opa, moeder en vader gaan ze knuffelen en dan het liefst zonder mondkapje, maar kan dat?
Iedereen verlangt daarnaar. Ik natuurlijk met mijn leeftijd niet naar het knuffelen van mijn opa en oma, maar wel naar het knuffelen van mijn kleinkinderen.
Ja, ik had u wel moeten meenemen, dat klopt. Ja.
Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is een vraag die we eigenlijk helaas nu nog niet kunnen beantwoorden. Het onderzoek wat is gedaan is of mensen beschermd zijn tegen de ziekte. En dat we weten nog niet goed of als je gevaccineerd bent en je komt in aanraking met het coronavirus en het komt in je neus terecht, of het dan helemaal niet meer kan vermenigvuldigen en dan zou je het ook niet kunnen overdragen, of dat dat toch nog in beperkte mate kan. Dus dat wanneer je een paar dagen een snotneus krijgt, niks om bang voor te zijn of voor thuis te blijven, dat je toch niet op dat moment besmettelijk bent voor anderen. Dus we weten dat snel genoeg, maar nu nog niet. Dus ik zou zeker niet aanraden, en ik denk ook niet dat er een enkel verpleeghuis is die je een soort vrijstelling geeft op het moment dat je je vaccinatiebewijs kunt laten zien, nog te snel om te zeggen van die beperkende maatregelen kunnen meteen van tafel. Ik hoop wel dat we deze zomer zover zijn.
Ja, nu dus nog niet. Dat komt er hopelijk in de toekomst wel aan. Chris, heb ik een vraag voor jou. Een vraag van Nathalie van den Berg van Kempen uit Krimpen aan den IJssel. En dat gaat over het vaccineren van kinderen. Ze heeft een drieling van 8 jaar. Ja. En waarvan 1 suikerziekte heeft. En dat zorgt ervoor dat ze vooral in haar kamer zit. En dat ze heel erg bang is voor wat er allemaal om haar heen gebeurt. Kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd gevaccineerd worden?
Nee, we hadden het net ook al over de...
Nee.
Leeftijden. Van 16, ja. 17. Maar kinderen, nee, gewoon. Het antwoord is nee. Het onderzoek naar de vaccins is alleen gedaan vanaf, bij Pfizer vanaf 16 jaar, zeg maar. Dus kinderen zijn gewoon het vaccin voor hun nog niet onderzocht. Dat is één. En twee is het gewoon, het is ook een keuze van het kabinet om alleen volwassenen te vaccineren. Omdat zij relatief veel vaker ziek worden van het coronavirus dan kinderen. Dus die categorie kinderen, en meneer Rijkers moet me verbeteren als ik het verkeerd zeg hoor, maar die is gewoon nog niet onderzocht. En tweede, wordt geen prioriteit aangesteld om ze te vaccineren. Dus dat is ook gewoon echt niet mogelijk. Nee.
Dus kinderen met een zwakke gezondheid moeten zich eigenlijk nu vooral ook aan de maatregelen houden.
Ja,
dat ook is, dat lijkt mij voor de
leeftijd. En tot dusver, misschien dat de Britse variant daar iets in kan veranderen, wordt nog steeds aangenomen dat het risico voor kinderen echt een stuk kleiner is dan voor volwassenen.
Oké. Dan de volgende vraag van Toetje.
Mijn naam is Toetje. Hoe moeten wij burgers erop vertrouwen dat het coronavaccin veilig is?
Ja, meneer Rijkers, hoe weet ik nou dat het veilig is?
Ja, dat is een combinatie van een kwestie van vertrouwen en luisteren naar diegenen die het heel goed hebben bestudeerd. Ieder vaccin wat in Nederland wordt toegelaten, daarvoor is het verplicht om heel uitgebreid onderzoek te doen, daar een heel gedegen onderzoeksrapport van te schrijven. En dan zijn er commissies in Nederland, in Europa, in de wereld die daar heel goed naar kijken. En iedere bijwerking die er is, heel nauwkeurig onderzoeken. En als alles veilig is bevonden, dan komt een vaccin pas op de markt en dan wordt het pas gebruikt. Dus ook met dit vaccin, de studies die zijn gedaan, alle bijwerkingen zijn heel nauwkeurig bijgehouden. En je hebt dan een groep die het echte vaccin heeft gehad en een groep die gevaccineerd is met een nepmiddel. En je kijkt dan, is er verschil tussen bijwerkingen tussen de echt gevaccineerde en de nep gevaccineerde? En zo kom je erachter of er echte bijwerkingen zijn of het vaccin veilig is. Dus daar mag je op vertrouwen. Nou hebben we wel een situatie natuurlijk. We gaan hopelijk straks heel Nederland vaccineren. In Nederland zijn er helaas iedere dag mensen die een hartaanval krijgen. Iedere dag. Dus statistisch gewoon, je kunt berekenen dat er straks ook mensen zullen zijn die een hartaanval krijgen kort nadat ze zijn gevaccineerd. En dan kun je denken van ja, dat is het gevolg van het vaccin. Maar daar moeten we goed mee opletten. In mijn voorbeeld van hartaanvallen, iedere dag krijgen er mensen in Nederland hartaanval. Iedere dag vallen er mensen van de trap. Iedere dag worden er helaas vrouwen, wordt bij vrouwen de diagnose borstkanker gesteld. Dat zijn allemaal vreselijke gebeurtenissen, maar hebben niks te maken met vaccinatie.
Maar nou gaan er online wel veel spookverhalen die doen de ronde over dat vaccin. Hoe kunnen mensen zich het beste informeren, dus feitelijk onderzoek in begrijpelijke taal kunnen lezen? Waar kunnen we dat doen?
Ja. Het is inderdaad zo dat op sociale media, en ik vind het begrip zelfs de term sociale media in dit verband niet terecht, want zo sociaal is dat niet, gaan allerlei spookverhalen er rond. En dat is helaas heel vaak, als het gaat over vaccinatie, maar ook over allerlei andere zaken, gaan spookverhalen er rond. De informatie van de overheid, informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu, het RIVM, informatie van LAREP, het instituut wat bijwerkingen bijhoudt, zijn allemaal zeer betrouwbare instituten en daar kun je de serieuze informatie vandaan halen. En ik denk ook dat in een periode als nu, met heel veel vragen en sessies zoals deze, waar al die vragen kunnen worden gesteld en beantwoord, dat veel van de onduidelijkheid kan wegnemen.
Dat hoop ik ook en ik hoop dat we dat vandaag een klein beetje hebben kunnen doen. Meneer Rijkers, dank u wel weer voor uw tijd en uitleg.
Ze zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god.
Het is echt heel erg. Het is echt heel erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je echt...
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De Veertigers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast-apps.